Clara, blijf verwonderd. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
Op haar 50ste, na een burn-out, kapte Veerle Janssens met haar baan als eindredactrice. Ze werd ringlander en besloot dat haar vrienden en familie voor haar een pianocadeau mochten doen. Bij wijze van dank speelde ze voor de milde schenkers, letterlijk tussen de soep en de patatten, een concertje met alleen maar werk van vrouwelijke componistes. Ze schreef er een boek over, Vrouw aan de piano. Dag Veerle, zit je op een berg of zit je in een dal?
Ik vermoed dat ik in de buurt van de top van een berg zit.
Waarom vermoed je dat?
Mijn boek is deze week uitgekomen. Hopelijk ligt het volgende week overal in de boekenwinkels. Dat is een moment waar ik heel erg naartoe geleefd heb. Het is heel fantastisch. Maar ik weet natuurlijk niet hoe het ontvangen zal worden. Dus dat geeft toch nog wel wat spanning. Misschien donder ik wel heel snel van mijn berg. Ik weet het niet.
Ja, om dan in het dal misschien weer te gaan berusten.
Ja, een dal kan heel beschermend zijn, maar ik zit ook wel graag op een berg. Ik bedoel dan letterlijk in de natuur. Kan je rondkijken, zicht op de bergen aan de overkant, op de lucht, op het dal, zonder eigenlijk daar deel van uit te maken. Maar met dat boek zal ik wel deel moeten uitmaken, denk ik, van ja. Ik hoop toch ook dat ik wil er de boer mee op, de hort mee op en erover praten. Dus
je schreef, je werd 50 en dat is eigenlijk een heel essentieel moment geweest in je leven. Nu zullen vele mensen zeggen van ja, eigenlijk bij mij ook. Maar jij hebt daar iets heel bijzonders mee gedaan, hè?
Ja.
Met je 50ste. Ik geloof dat het begon is bij Valentijn, binnenkort is het Valentijn. Dat was het de eerste keer dat je eigenlijk naar buiten kwam?
Ja.
Als pianiste?
Ja en
groot woord?
Ja. Ik had een feestje voor mijn 50ste verjaardag met mijn broers en zussen en mijn oude moeder. Het was een paar dagen voor mijn verjaardag. Mijn verjaardag zelf was ik niet thuis, want dan hadden we een vakantietje een week naar IJsland gepland. Dus het was toevallig op Valentijn. Mijn broers en zussen wisten natuurlijk wel dat ik piano speel en speelde. Maar ongeveer die tijd, een paar maanden ervoor, was ik me echt terug beginnen toeleggen op piano spelen. Ik had ook, je weet hoe dat gaat met verjaardagen. Mensen willen dan een cadeau geven en mijn man had gevraagd, wat wil je krijgen en als mensen een tip vragen, wat moet ik dan zeggen? En eigenlijk wist ik het niet.
Want alle boeken die daar al lagen, die moesten nog gelezen worden.
Voilà.
CD'tjes. Hoe is dat met mensen van 50? Ze hebben alles.
Ja, we hebben alles. Dus ik wist het niet. En ineens, 2-3 weken voor mijn verjaardag, dacht ik, ik heb het ultieme cadeau gevonden. Ik laat de mensen die ik dit jaar uitnodig voor mijn verjaardag, want ik had aantal feestjes gepland, niet één groot feest, maar verschillende feestjes. Ik laat die bijdragen aan de aankoop van een piano, een nieuwe piano. Ik had er wel één, maar ik vond dat ik toe was aan een betere, een goede.
Dat is netjes. Dus eigenlijk zeg je gewoon, als je naar mijn feestje wil komen, moet je gewoon een piano betalen.
Ja, een stukje, hè? Een toets, een pedaal.
Dat is slim gezien.
Ja.
En ben je aan een behoorlijke piano geraakt op die manier?
Nee, ik heb wel fameus moeten bijleggen.
Dus gierige familie en gierige vrienden.
Nee, ze zijn gul geweest, maar een piano is toch nog altijd.
Ja, en dan heb je iets gekocht dat eigenlijk geen Steinway is, een kawaii designed by Steinway.
Ja, geen kawaii, een Essex.
Essex
dat is
dan
uit de familie van Steinway.
Designed by.
Designed, ja, dat klopt, ja. Dit is een akoestische piano, maar gecombineerd met een koptelefoon, zodanig dat je dus ook in alle stilte kan oefenen.
En dat je de ander niet stoort.
En dat ik de anderen niet stoor, ja.
Want
en dat was
ook
mijn bedoeling.
Veerle Janssens, waarom dat zo is, dat was onder meer nadat je een, denk ik, een behoorlijke burn-out hebt gekregen, maar daar gaan we het straks over hebben.
Mm-hmm.
Over die periode in je leven. Laten we even terugkeren naar je jeugd, want daar schrijf je ook over. Je bent een kakelnestje uit een roedel van vijf.
Dat klopt. Ik ben een nakomer. Mijn oudste broer is 17 jaar ouder, mijn jongste zus is 8 jaar ouder.
Wauw. Een nakomertje.
Ja. Mijn ouders waren al over de 40 toen ik geboren werd.
Maar het was eigenlijk niet gepland.
Jawel, toch wel. Ah, ja. Blijkbaar wel. Ja, 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 ja.
Of dat hebben ze nog
Dat niet heeft mijn moeder toch gezegd en dat ze heel blij met mij waren.
Ja. En wat is dat dan, een kakelnestje in een roedel van vijf? Is dat dan iemand die voortdurend wordt bepamperd en als jongste?
Ja. In de ogen van mijn vader was dat wel zo, denk ik. Ik denk dat hij vond dat ik verwend was, maar ik zelf vond dat absoluut niet. Ik was nogal eenzaam, mijn broers en zussen waren het huis uit.
Ah ja, natuurlijk, als je 17 jaar ouder bent, dan ben je...
Voilà, ja, ja, dat klopt. En mijn vader was ook een onderwijzer, heel streng. Een onderwijzer van de oude stempel, zeg ik altijd. Dus die relatie was niet zo simpel.
Mm-hmm.
Dus kakelnestje, ik wil dat toch wel nuanceren.
Het klinkt liever dan het was.
Ja, ja. Uh-huh. Ja.
En ja, want natuurlijk, een kindertijd is bepalend voor de rest van ons leven. Daar moeten we niet moeilijk over doen, dat wist Freud al. Heeft jou dat nu bepaald voor de rest van je leven? Jongste, beetje eenzaam in een grote familie die eigenlijk al was uitgeweken.
Ja, waarschijnlijk wel. Beetje onzeker soms. Opkijken naar oudere mensen.
Ja,
ik denk wel dat mij dat bepaald heeft. Ja.
Waarom, Veerle Janssens, wil jij nu eigenlijk bijna als een soort van passionaria pianomuziek geschreven door vrouwen gaan promoten?
Dus ik ben een paar jaar geleden opnieuw piano beginnen spelen. En ja, je wilt dat dan toch op een bepaalde manier doen, een speciale manier. En ik wilde alleen nog maar vrouwelijke componisten spelen. Ik was die zo door de jaren heen beginnen te ontdekken en had vastgesteld dat die nauwelijks aandacht kregen. In mijn jeugd had ik natuurlijk ook al piano gestudeerd en had ik alleen maar werk van mannen gespeeld. Ik wist zelfs niet dat vrouwen componeerden. De eerste keer dat ik dat hoorde, ja, dat was met de cd's van Joseph de Beenhouwer. Die bracht het complete werk, pianowerk van Clara Schumann uit. En ik weet nog dat dat voor mij een openbaring was. We spreken dan begin jaren 90, denk ik.
Om jou te plezieren, zullen we straks naar de Beenhouwer gaan luisteren.
Heel fijn, ja.
Maar het is wel vreemd, want je schrijft dus over inderdaad vrouwelijke componistes. En sorry, ja, ik denk toch dat ik een beetje thuis ben in die wereld, al was het maar omdat ik ervoor betaald word. Maar daar staan daar namen bij waar ik zelfs nog niet van gehoord heb.
Ja.
Cécile Chaminade. Ethel Smith.
Ja.
Ja, natuurlijk Nadia Lili Boulanger, die kennen we. Ja. Germaine Taillefer.
Ja, toch. Althans, belangrijke namen.
Melanie Bonny.
Ja.
Hoe komt het dat wij die nooit of zelden horen? Ja. Ox, laten we eerlijk zijn, te weinig op Clara misschien?
Dat vind ik ook.
Ja?
Ik denk dat het een vicieuze cirkel is. Hè. Men kent ze niet, ze worden niet opgenomen. Muzikanten voeren ze niet uit, want er is geen vraag naar. Het publiek komt toch niet, want het zijn onbekende namen. Er zijn inderdaad heel weinig opnames. Ik ben ook met iemand, een collega van u, komen praten voor mijn boek. Die ook zei van, wij willen misschien wel meer vrouwen laten horen, maar er zijn inderdaad geen opnames of geen goede opnames. Waardoor ze niet bekend worden enzovoort. Je zit in een vicieuze cirkel.
Het is een precaire vraag, maar kun je nu zeggen, misschien, ja, je bent geen muzikoloog, maar ik heb ook wel eens rondgevraagd. Misschien zijn ze gewoon niet zo goed.
Ja, dat wordt dan gezegd, hè. Ja. Ik ben het daar niet mee eens, natuurlijk. Oké, er zitten misschien geen grote uitschieters bij, zoals een Bach, een Mozart, een Brahms. Maar als je die werken op zich beluistert en je zou een blinde of een blinde test, kan je moeilijk zeggen, maar je zegt op voorhand niet van wie dat werk is. Ik denk dat een luisteraar dat even mooi vindt. En ik denk ook, als je werk dat men goed vindt, is vaak werk dat men al heel vaak heeft gehoord.
Dat is waar.
En als men het nooit te horen krijgt, ja, leert men het ook niet kennen, leert men het niet appreciëren. Dus ik zou dat toch heel erg nuanceren, dat ze niet goed zijn. Ik ken heel veel mooie stukken van vrouwelijke componisten ondertussen.
Dus eigenlijk, voor jou heeft het er vooral mee te maken dat de wereld nog altijd wordt gedomineerd door die mannelijke blik. Dat zie je natuurlijk ook bij uitvinders. Dat zie je trouwens een heel pak van de Nobelprijswinnaars bijvoorbeeld, waren eigenlijk vrouwen, hè, die, waar mannen mee zijn gaan lopen.
Ja.
Maar dat zie je dus ook bij wereldheersers in de politiek. Churchill vandaag wordt weer helemaal geroemd. Maar de vrouwelijke politici, natuurlijk dat was al wat moeilijker, maar in ieder geval mensen die heel erg aan de weg hebben getimmerd, die blijven voortdurend onder de korenmaat. Dat is dus onvoorstelbaar.
Ja, dat is heel frustrerend voor die vrouwen, maar ook voor andere vrouwen, want dan hebben ze geen rolmodellen.
Ja.
Het is heel moeilijk om dat te veranderen, want men zegt nu wel dat er gelijkheid is en in onderwijs en in werksituaties zal dat wel zijn, maar je zit toch nog altijd ergens met die, ja, dat glazen plafond blijft bestaan.
Het komt eigenlijk een beetje goed uit, want vanaf maandag, volgende week maandag, 11 februari, gaan Helene Bruyne en ik in de Single Life in Antwerpen een aantal afleveringen lang het werk van Simone de Beauvoir fileren. En zien wat zij nog kan betekenen eigenlijk voor het feminisme vandaag. En ik vermoed dat daar ook veel frustratie naar boven zal komen van vrouwen, hoofdzakelijk dus vrouwen die we uitnodigen.
Ja.
We staan eigenlijk ver en tegelijkertijd moeten we nog een hele weg afleggen, heb ik die idee.
In theorie staan we bijna even ver, toch hier in de westerse wereld.
Ja.
Maar in de praktijk, en men is zich daar vaak niet van bewust, ook vrouwen niet, hè. Hoe moeilijk het toch nog altijd is. Men schikt zich daarin, men vindt het normaal. Ja.
Je hebt een brief meegebracht van Abraham Mendelssohn, de vader van Felix Mendelssohn, die we allemaal kennen, maar ook van Fanny. Fanny is de oudere zus van Felix, die eigenlijk het allemaal zegt, volgens mij. En dat is een brief die van, 1850 zoiets ongeveer, denk ik, zou het kunnen.
Nee, iets daarvoor.
Iets daarvoor,
was al overleden, geloof ik. Ja.
Okay.
Ze was 23. Deze brief is van toen ze 15 was.
Oké. We gaan eens luisteren.
Misschien wordt de muziek voor Felix zijn beroep, terwijl ze voor jou altijd een versiersel, nooit de essentie van je doen en laten kan en mag worden. Felix zijn ambitie en verlangen zich te doen gelden in een voor hem zeer belangrijke aangelegenheid, waartoe hij zich voorbestemd voelt, is daarom door de vingers te zien. Terwijl het jou juist zou sieren, wanneer je zoals altijd je goedmoedigheid en je goedhartigheid zou tonen. En wanneer je door jouw vreugde over zijn succes bewijst dat je, was je in zijn plaats, zulk succes ook zou kunnen verdienen. Volhard in deze overtuiging en dit gedrag. Ze zijn vrouwelijk en alleen het vrouwelijke siert de vrouw.
Aldus Abraham Mendelssohn in een brief aan zijn dochter, waarin hij gewoon zegt eigenlijk, meisje, blijf bij je leest en doe niet gek.
Ja. Klopt, een paar jaar later, toen ze 23 was, schreef haar vader haar nog eens een brief. En toen schreef hij, je moet je meer beheersen, je moet ernstiger en vlijtiger wijden aan je eigenlijke beroep, het enige beroep van een meisje, dat van huisvrouw.
Jongen. Daar moet je dan dochter van zijn, zeg.
Ja, en het was heel pijnlijk voor haar, want eigenlijk had zij dezelfde capaciteiten als haar broer, Felix. Toen ze kind waren, hebben ze dezelfde opvoeding gekregen. Ze mochten overal optreden en zo. Ze gingen langs bij Goethe. Goethe prees ook Fanny. Maar dan later dan werd dat toch niet meer zo geschikt geacht voor een vrouw dat zij in de openbaarheid trad en dus een van haar passie een job maakte.
Nu, het vreemde is dat die Fanny, Mendelssohn, heel vaak werk van haar broer Felix vertolkte, maar zelden van haar, van zichzelf.
Ja.
Hoe kwam dat? Mocht dat ook al niet? Of was ze...
Ja, ik vraag me dat af. Op zondag organiseerde zij de zondagsmuzieken bij haar thuis. Prachtig pand in Berlijn moet dat geweest zijn, waar dat ja, al wie belangrijk was in die tijd, buiten Duitsland zelfs ook, op bezoek kwam, wetenschappers, kunstenaars.
Eer wie eer toekomt, een initiatief van haar vader. Hè?
Ja, ja, want hij wilde dat zijn kinderen voor publiek konden leren spelen.
In dat Gartenhaus.
Ja, in het Gartenhaus. Ja. En daar heeft zij ook geconcerteerd. Ja.
Maar dus vooral werk van haar broer?
Ik denk dat wel, want het is ook zo dat zij heeft ook werk gecomponeerd dat later uitgegeven is door Felix onder zijn naam. Dat is dan pas later naar boven gekomen. Hij heeft dat soms ook wel moeten toegeven, bijvoorbeeld bij een bezoek aan de Queen, Victoria, die heel lovend was over een lied van hem, zogezegd. En dan heeft hij wel toegegeven dat het een lied van zijn zus was.
Die ging, ongelooflijk, die ging gewoon zijn zus plagiëren. En dan, vreselijk.
En heel merkwaardig, want bijvoorbeeld Clara Schumann heeft hij wel heel erg aangemoedigd en ondersteund. Hij was dirigent in het Gewandhaus in Leipzig. En Clara mocht daar wel optreden. Het zou kunnen dat Clara nog een iets betere pianiste was dan Fanny. Maar ik heb ergens een analyse of een theorie gelezen dat het toch wel mogelijk is dat er een zekere rivaliteit was. Ze waren aan elkaar gewaagd, broer en zus, maar Felix vond dat dan blijkbaar toch niet zo aangenaam. Ik weet het niet.
Ja, maar aan de andere kant is het toch ook waar dat Fanny op haar 41ste eigenlijk aan een verlamming zal bezwijken. Ze verliest het bewustzijn.
Ja, klopt.
En ze sterft op haar 41ste.
Ja.
En in 1847, nauwelijks hoeveel lang? Zes maanden, geloof ik, na dat
niet
zijn
veel langer,
zus overlijdt, sterft hij ook.
Ja.
Wordt gezegd van verdriet eigenlijk.
Ja, hij zou die klap niet te boven zijn gekomen. Hij moet zijn zus toch heel erg gemist hebben. Hij had ook heel veel aan haar, want composities die hij schreef, legde hij ook voor aan haar en omgekeerd. Dus zij was wel heel belangrijk als klankbord.
Ja.
Ja, en effectief.
Hij was 38.
Ja, heel jong. Klopt. Ja.
En als je dan ziet wat hij allemaal heeft toch gepresteerd en heeft gecomponeerd op zo'n jonge leeftijd, dat valt mij altijd op. Mm-hmm. Ook bij Schubert, die was dan nog veel jonger, 31 geloof ik, als hij sterft. Wat die mannen allemaal hebben gemaakt.
Ja.
Schubert meer dan 615 liederen.
Ja, en dat kan je van die vrouwen niet zeggen, helaas. Waarschijnlijk, ja, ze hebben ook de tijd er niet voor gehad. Ze hadden ook nog zoveel andere verantwoordelijkheden. Ze werden niet aangemoedigd. Ze mochten wel muziek maken, maar meer als tijdverdrijf, versiersel, zoals Abraham Mendelssohn zei. Maar er echt hun beroep van maken, hadden ze de middelen ook niet voor. Zeker niet als je over symfonieën spreekt. Ja, dan heb je toch een orkest nodig, je moet naar buiten komen.
Een opdrachtgever?
Opdrachtgevers, ja. Dus als ze al componeerden, dan was het voor de huiskring. Of voor een klein gezelschap, voor een salon misschien. Waardoor ze ook niet opgemerkt werden. Critici kwamen daar niet over de vloer. En waardoor ze geen aandacht kregen en ze ook niet uitgegeven werden. Want wat uitgegeven werd, was ook wat critici belangrijk vonden.
En dus zit je daar weer in die cyclus.
In die vicieuze cirkel, denk ik. Ja.
Als we nu eens even kijken naar wat Clara Schumann in een... Want zij hield een dagboek bij samen met haar man, Robert. Hè. Eigenlijk moeten we zeggen Clara Wieck, want dat is haar meisjesnaam.
Dat klopt,
maar goed. En die hielden een... Ik heb die dagboeken nog in de tijd vertaald. Heel fascinerend hoe zij om de andere dag eigenlijk daar iets in schrijven. En als we nu eens een... dagboeknotitie nemen van 26 november 1839. Al bij al is dat allemaal niet zo heel lang geleden. Dat is niet het Pleistocene.
Mm-hmm.
Dan zegt zij, of schrijft ze, ooit geloofde ik het talent van het scheppen te bezitten. Maar ik ben teruggekomen van dat idee. Een vrouwmens moet niet willen componeren. Nog nooit kon een vrouw dat. Waarom zou ik daartoe voorbestemd zijn? Dat zou arrogant zijn.
Ja, pijnlijk.
Meent zij dat, denk
je? Ja. Ja, het vreemde is, ze was een ongelooflijk gevierde pianiste. Ze was ook veel bekender dan haar man eigenlijk in die tijd. Ze boekte successen in heel Europa, tot in Sint-Petersburg ging ze concerteren. Eigenlijk niet altijd tot groot plezier van haar man, want Men zei dan wel eens, als men de twee samen zag, meneer, en speelt u ook muziek? Of hebt u ook iets met muziek te maken?
Oh, dat moet
dus dat moet heel pijnlijk geweest zijn.
Maar ze werd ook gemaltraiteerd door haar vader, hè? Professor Wieck, die haar zelfs, die had een mechaniekje bedacht om haar ene vinger, geloof ik... Nee, is
nee,
dat niet zo?
Nee, dat is Robert die dat heeft gedaan.
Ah, Robert.
Ja, Robert wilde heel goed piano leren spelen en had inderdaad een toestelletje ontworpen dat hij rond zijn vinger kon doen, waar hij heel goed mee kon oefenen, waardoor dat zijn vinger eigenlijk helemaal... waardoor hij uiteindelijk geen piano meer kon spelen.
Ja. Ja. Maar Clara Wieck dus, die dus van zichzelf zegt, je moet dat niet willen doen, componeren en spelen. Dat is niets voor vrouwen.
Ja, ze keek natuurlijk ook heel erg op naar haar man, denk ik, als componist.
Ja. En naar Brahms ook, hè?
Ja, dat is een ander verhaal. Ja.
Ja, ja.
De vraag of zij ooit een relatie hebben gehad of niet, dat is een weerkerend verhaal. Ja. Waarschijnlijk niet, maar ze moeten wel heel goed overeengekomen.
Laten we het daarbij houden. Ja. Hè? Ja. We gaan luisteren naar een prelude van haar, van Clara Wieck. En aan de piano horen we Jozef de Beenhouwer. Je hebt hem net al even aangekondigd. Eigenlijk is het hij die jou min of meer bij Clara Wieck heeft gebracht.
Ja.
Hoezo?
Ja, die cd's, ik heb die toen grijs gedraaid, om het zo te zeggen. Dat was voor mij echt een openbaring. Ik vond dat ook heel mooie muziek.
Tout court.
Ja.
Heeft ze inderdaad allemaal het hele complete werk, pianowerk tenminste, van Clara Schumann of Clara Wieck op cd gezet. We horen hem hier en ik ben benieuwd... Maar het is natuurlijk nu onmogelijk, hè, want je weet al wat we gaan horen. Of we nu een verschil horen tussen een man die een vrouwelijke componist speelt of een vrouw. We gaan dat straks uittesten. Zo, dat was Jozef de Beenhouwer aan de piano met muziek van Clara Wieck uit zijn album, het complete pianowerk van Clara Schumann. Bij mij zit Veerle Janssens. Zij is ringlander en pianiste. Schreef een boek over de vrouw aan de piano. Ringlander, Veerle Janssens, wat is dat? Een ringlander?
Dat is iemand die heel erg gelooft in ringland. Nu ga je vragen, wat is ringland? Ik denk dat heel veel mensen dat ondertussen weten. Ja. Ringland is de beweging die pleit voor de overkapping van de Antwerpse ring.
Ja, de volledige overkapping.
De volledige overkapping, ja.
Die er in principe komt volgens een akkoord dat is gesloten tussen het Antwerpse stadsbestuur, de Vlaamse regering en de actiecomitees.
Ja.
Komt die er echt ook, denk je?
We zijn goed op weg. Het wordt uiteraard een proces van jaren. Maar ik heb toch het gevoel dat dat proces al niet meer teruggedraaid kan worden. Er is zoveel gaande. Er zijn ontwerpteams aan de slag gegaan. Die zitten samen met burgers om plannen uit te denken. Dat is allemaal nog niet heel concreet. Maar als ze dit nu nog terugdraaien, dan
komt er een volksopstand.
Komt er een opstand, denk ik. Ja, ja. Ja.
22 jaar inmiddels duurt dat. Heel dat Oosterweel, de saga eigenlijk, wordt ze ook genoemd. Nu, interessant is om te zien dat hoe dat eigenlijk is geëvolueerd van een beetje in de luwte naar mensen werden ineens wakker toen die Wakperbrug werd voorgesteld, die eigenlijk heel Antwerpen zou gaan overbruggen, of een sticker van een heel vreemd schabouwelijk spel. Langzaamaan zijn we dan gekomen tot waar we nu zijn. Er is een boek over uitgekomen, van vele boeken, maar onder meer De Waarde van Weerstand, waarin eigenlijk wordt gezegd, we moeten de productieve kant van conflicten koesteren.
Ja.
Is dat zo? Ja, kennelijk.
Ja, ik vond het een heel interessant boek. Het is nog niet zo lang geleden uitgekomen. Het is eigenlijk gebaseerd op een doctoraatsverhandeling van Eva Wolf, geschreven samen met haar prof Wouter van Doren. Het boek, niet de doctoraat natuurlijk. Waarin zij inderdaad, ze schetsen niet alleen de evolutie, dus die 22 jaar geleden is dat voorstel gedaan van die brug en waar staan we nu? En dat is inderdaad een heel conflictueus proces geweest.
Maar het is soms heel hard aan toegegaan, met drie grote actiegroepen eigenlijk.
Ja,
Ademloos, Straten-Generaal en dan Ringland.
Ja,
En wat mij dan verbaast bij heel die acties, hè, en jij bent daar echt een wezenlijk deel van, hoe onverzettelijk jullie zijn gebleven. Mm-hmm. Want je zou voor hetzelfde geld hebben kunnen zeggen, hoeveel? 3, 4 jaar?
Inderdaad.
Dat heb ik al heel veel, 5 jaar. Nee, 22 jaar dat jullie gewoon doorgaan.
Ja. En die onverzettelijkheid, ik zit nu bij Ringland, maar die moeten we eigenlijk vooral op het konto schrijven van Ademloos en Straten-Generaal. Die zijn al veel langer bezig, hebben een veel moeilijker parcours moeten doorlopen dan Ringland eigenlijk. Ringland bestaat binnenkort 4 jaar nog maar. En dankzij die onverzettelijkheid staan we nu voor iets dat veel beter zal zijn dan het oorspronkelijke idee. En dat is die waarde van weerstand waar die twee academici over schrijven in hun boek.
Ja, maar je zou net zo goed kunnen zeggen zoals Lutjebert, alles van waarde is weerloos.
Ja, misschien wel. Ja.
Maar die weerstand, die weerbaarheid die jullie hebben, die natuurlijk ook heel kwetsbaar is, want voor hetzelfde geld zegt zo'n stadsbestuur of zo'n politiek, laat die maar wat. Die gaan wel vanzelf uitdoven.
Ja, ik denk dat ze dat wel jaren gedacht hebben. Ze hebben dat conflict altijd proberen weg te moffelen en men kwam dan wel met een alternatief, een compromis, maar er was eigenlijk nooit een antwoord op de klachten, de terechte klachten die er waren. Bijvoorbeeld die brug, dat die bijzonder slecht zou zijn voor de leefkwaliteit van de mensen die daar in de buurt zouden wonen.
De Wapperbrug.
Ja, de Lange Wapper.
En waar haal je op een bepaald moment dan, blijf je de moed vandaan? Wat is dat?
Ja, geloven dat je toch bij het rechte eind hebt. En vooral ook merken dat je niet alleen bent. Mm-hmm. Er zijn ook twee volksraadplegingen geweest. Nee, de tweede is er niet gekomen, maar we hebben wel handtekeningen verzameld. En dan zie je toch dat er ontzettend veel mensen achter je visie staan. En dat geeft een enorme drive, zeker bij Ringland. We hebben een aantal activiteiten gedaan, evenementen, een Ringlandfestival dat 20.000 mensen op afkwamen in een zeer korte tijd. Een ongelooflijke mobilisatie. Dat kan het toch niet zijn, denk ik, dat je het echt bij het verkeerde eind hebt.
Je schreef een paar jaar terug, nog als eindredactrice bij De Tijd, de krantentijd, een stuk waarvan je zelf denkt, en ik denk samen met jou nogal wat mensen, dat het toch heeft bijgedragen tot de Ringlandkoorts en uiteindelijk de Ringland zoals we dat nu krijgen.
Ik durf dat te geloven. Ik heb toen toch vastgesteld dat dat heel vaak gedeeld is op Facebook.
Ja.
Dat is een van de allereerste stukken die verschenen zijn over Ringland. Ik heb er ook wel moeite voor moeten doen. Om het is niet in de krant verschenen, het is alleen op de website verschenen. Ik zat ook op eindredactie en ik werd niet verondersteld om stukken te schrijven, maar ik vond dat toen toch echt wel nodig.
En het is eigenlijk ook vanuit een hele persoonlijke betrokkenheid geschreven. Dat vind ik toch wel opmerkelijk. We gaan eens luisteren.
Ik woon op geen 200 meter van de ring in Berchem. U kunt me dus verdenken van het NIMBY-syndroom bij mijn mening over het Oosterweel-dossier. Ik ben betrokken partij, maar met mij zijn vele 10.000 Antwerpenaren dat. Tienduizenden die niet alleen bezorgd zijn om u en onze mobiliteit en bij uitbreiding onze economie, maar ook om de omgeving waarin we moeten leven. En over die leefomgeving in Berchem kan ik getuigen dat het daar niet meer aangenaam toeven is. Elke dag leven wij onder een koepel van lawaai. Nochtans grenst onze tuin, nog onze voordeur, pal aan de ring. Er ligt nog een groene bufferzone, een straat en een hoog huizenblok tussen. Onlangs hadden we vrienden op bezoek, stadsbewoners nochtans, die spontaan hun verbazing uiten over het lawaai in onze tuin, waar ze tegen middernacht een sigaret gingen opsteken. Dat is de zee, zusten we elkaar vroeger. Maar eigenlijk is het een Niagara-waterval en kunnen we er al lang niet meer om lachen. Maar sinds kort durf ik weer te dromen als ik over dat fietspad langs de ring rijd. Ik droom van Ringland, een groene long die ontstaat als die open verkeersriool door de stad een dak krijgt.
Ja, en dat werd dan dus Ringland. Je schrijft zelf, Veerle Janssens, ik ben bezeten door een Ringlandgevoel. Het is de Ringlandkoorts.
Ja, dat was ook in een Facebookpost, een lange Facebookpost op de dag van het Ringlandfestival. Het eerste festival dat dus ongeveer 20.000 mensen heeft getrokken. Ja, ik had het gevoel dat ik mij moest verdedigen. Omdat ik misschien volgens sommigen wat geobsedeerd was door Ringland. Maar ik had echt het gevoel dat er in die stad een soort koorts, een Ringlandkoorts, heerste. Je zag dat bij voorgaande evenementen.
Ja.
Onverwacht veel mensen kwamen daar naartoe. Dat gaf mij echt zo'n heel warm gevoel. Ik werd daar echt ontroerd door.
Je woont, zeg je, op geen 200 meter van de ring van Berchem. Ja. Dat is waarschijnlijk nog altijd zo. Ja. Wij leven daar onder een koepel van lawaai.
Ja.
Hoe moet ik me dat voorstellen? Is dat echt zenuwslopend?
Ja, ik kan dat eigenlijk niet meer uitschakelen. We slapen ook niet meer met venster open. Ik vind het echt, het is een aanhoudend geruis. We hoorden het als er file is of als er een ongeval gebeurd is op de ring en het verkeer staat stil. Dan zeggen wij echt van, luister eens hoe stil het is.
De stilte valt ineens op.
Ja, de stilte valt dan op. Ja, ja. En je weet natuurlijk ook, het is niet alleen dat lawaai, maar je weet dat daar luchtvervuiling mee gepaard gaat.
Fijnstof.
Ik kan dat niet meer afsluiten.
Maar goed, dus je blijft daar wonen?
Ja.
Want je kunt nu wel zeggen, ja, dat komt ooit Ringland, maar wanneer?
Ja, dat klopt.
En niet dat je... je bent geen 20 meer, ik bedoel... Mm-hmm. Het moment dat je misschien weer terug zult rustig kunnen ademhalen in je huis met open vensters slapen, mm-hmm. laten we niet onhozelen, dat kan nog 10, 15 jaar duren.
Oh ja, zeker. Ja.
En daar heb je het voor over?
Ja, ik vind ook, ja, het is natuurlijk ook een fantastisch huis waar ik in woon, dus ja, om dat dan te moeten verlaten. Maar ik vind ook, het is geen oplossing. Stel dat ik nu ga verhuizen, moet iedereen dat dan doen? Ja. Er zijn honderdduizenden mensen die langs de ring wonen. Ja. Moeten die nu allemaal ergens op de buiten gaan wonen en het probleem alleen nog maar erger maken? Want het zijn eigenlijk juist die mensen die buiten de stad wonen. Want men zegt wel, ja, die files in Antwerpen en het is altijd wat. Maar wie veroorzaakt die files? Dat zijn niet zozeer de stadsbewoners.
Als je niet in Antwerpen zou wonen, maar in Gent, zou je zeggen, niet pleuien.
Ja. Ja. Ja, je krijgt dat wel vaak te horen, hè, die Antwerpenaren. Ze denken dat ze het centrum van de wereld zijn. Maar uiteindelijk, het is geen lokaal probleem. Het is een probleem voor heel de economie in Vlaanderen en daarbuiten. Het leefkwaliteitsprobleem blijft ook niet beperkt tot die stadsgrenzen. De lucht verspreidt zich en de lucht is zeer ongezond, zeker waar ik woon.
We gaan nog even naar Clara Wieck luisteren, dat hadden we beloofd. Maar nu speelt een vrouw Clara Wieck, van de piano toch, Suzanne Grutsman, soirée musicale. Denk jij nu dat jij het verschil hoort? Of het een man is of een vrouw aan de piano, Veerle?
Ik denk het niet. Ik denk dat een man evengoed heel vrouwelijk zou kunnen spelen. Maar dan moet je natuurlijk eerst een definitie geven van wat vrouwelijk is en van wat mannelijk is. En volgens het cliché is mannelijk dan heel energiek, krachtig, snel, vrouwelijk is dan misschien wat zachter, zweveriger, lyrischer. Maar...
clichés.
Ja, het zijn clichés. Nu moet ik wel zeggen, het grappige was, of het opmerkelijke was, ik heb een stuk van Fanny Mendelssohn gespeeld, als ik dat even mag vertellen.
Ja.
Abschied von Rome was dat. Ik speelde dat bij mijn lerares en op een gegeven moment had ik haar cd'tjes meegegeven van opnames die ik had. En er was er één bij van een Duitse pianist, Markus Wenz. En de week nadien zei ze, ja, ik heb daarnaar geluisterd en eigenlijk vind ik dat niet zo mooi hoe dat die doet. Ik vind het nogal mannelijk. Maar we keken elkaar allebei toen aan, zo van, oei, mogen we dat eigenlijk wel zeggen? Want mannelijk, wat is dat?
Ja. Slecht, hè? Slecht. Nee, dat zeker deugt niet.
Nee.
Deugt
maar
niet.
Ze vond dus de manier waarop dat hij het bracht, blijkbaar toch iets te stevig, te overtuigd.
Te veel testosteron.
Ja, ja.
We gaan eens luisteren naar deze Suzanne Grutsman, hoe zij het doet. Ken je haar?
De naam ken ik, maar deze uitvoering ken ik niet. Nee.
Wel, dan gaan we je hopelijk verrassen.
Ja.
Mooi, 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 mooi. Suzanne Grutsman speelde Clara Wieck.
Berg en Dal met Padone.
En met Veerle Janssens. Zij is Ringlander en pianiste. En auteur van een boek, Vrouw aan de piano. Veerle, we hoorden net dus Soirée Musicale van Clara Wieck, Clara Schumann. Je hebt het zelf nog gespeeld? Speelt het eigenlijk, ja?
Ik speel het.
Dat is niet evident, hè?
Nee. Ik speel het zeker niet zo mooi als de uitvoering die we net hebben gehoord. En ook de uitvoering van Jozef de Beenhouwer. Mm-hmm. Want je wil weten of ik een verschil hoor.
Ja?
Ik denk het niet. Een uitvoerder...
Was dit niet heel erg precair gespeeld?
Oh, ik denk dat die uitvoering van Jozef de Beenhouwer niet veel van verschilt. Het is een heel mooi, maar het stuk is ook heel liefelijk. Dus je moet het zo spelen, denk ik. Maar ik zeg het, ik kan het nog niet zo goed, hoor. Het is, Clara Schumann is echt niet de makkelijkste om te spelen.
Je zit in Berg en Dal, Veerle Janssens. We hebben het over jouw berg gehad en waar je heel graag vertoeft. Maar er zijn natuurlijk ook dalen in een mensenleven. Jij hebt een burn-out gehad.
Klopt, ja.
Wanneer was dat?
Op mijn 50ste, niet lang nadat ik aan dat boek begonnen was.
Goh.
Ja. Ja, ik was eigenlijk al met het boek bezig en 2-3 maanden later werd ik gewoon ziek. Ik had een zware bronchitis, heel erg hoesten en zo. En ik lag thuis op mijn zetel en had geen energie meer. Mijn ziekteverlof, eerst was dat een week, dan werd dat 2 weken. En dan werd dat nog eens verlengd en dan begin je toch te denken, is hier meer aan de hand? En ik had ook echt de fut niet meer. En ik zag het op die moment ook helemaal niet meer zitten om terug naar mijn werk te gaan.
Als eindredactrice van een krant?
Ik was toen eindredactrice van De Tijd, ja.
En wat is er dan aan de hand? Wat gebeurt er bij zo'n... Was het echt een burn-out?
Ja, aanvankelijk twijfelde mijn psychiater toen ook wel... Ze dacht ook van, misschien is het een overbelasting. Ik was met heel veel dingen bezig. Ik werkte voor de krant, 4/5, maar ik gaf ook les bij de studentenjournalistiek aan de Erasmus Hogeschool. Ik was aan piano aan het spelen, ik wilde een boek schrijven. Misschien was het wel te veel, maar tegelijkertijd zal er wel meer gespeeld hebben. Het gevoel, ik was aan 50 geworden en eerlijk gezegd, liep ik wel al langer rond met het gevoel van... wil ik dat nu echt nog tot mijn 65 blijven doen? Of tot mijn 67 zelfs? Er was toch af en toe wel wat spanning geweest, ook op mijn werk. En dan denk je, je bent 50 geworden. Als je ooit nog iets anders wil doen, dan wacht je daar best niet te lang meer mee. Hoewel ik mijn job heel erg graag deed. Ja. Eindredactrice, ik vind dat echt wel een... Zeker op een krant. Je zit in het midden van de actualiteit. Zij het op een afstand. Je zit er niet echt middenin, maar je blijft de actualiteit wel op de voet volgen.
Maar kunnen we ook zeggen dat dat een klinische depressie is waar je op dat moment in verzeild gaat?
Ja, ik denk het onderscheid is misschien niet altijd duidelijk. Ik heb het er onlangs met mijn dokter, met mijn psychiater nog over gehad. Want ik heb nog wel eens zo'n dipjes gehad. Rond mijn 40ste heb ik nog zo'n moeilijke periode gehad. En toen is er nooit gezegd dat dat een depressie was. Hoewel ik toen antidepressiva heb gekregen. Maar het woord depressie is nooit uitgesproken. En nu zei ze toch van het zat er toch wel in. Ja,
ja. Ja. Hoe lang duurt dat en hoe raak je daaruit?
Ha. Ik kan het zo niet echt aflijnen. Wanneer is dat begonnen? Wanneer is dat gedaan? Die burn-out... Ik ben dan uiteindelijk terug beginnen werken bij Ringland. Misschien iets te vroeg. Ik heb meer dan 6 maanden thuis gezeten... En ik heb aanvankelijk wel gemerkt dat ik het moeilijk had. Het was zwaar. Je hebt natuurlijk ook heel veel onzekerheid. Je begint aan iets totaal nieuws.
Qua carrière-switch kan dat tellen, hè?
Ja, inderdaad. Ik kwam dan toch uit een vrij vaste, zekere job. Gouden kooi mag je het misschien ook,
zeggen,
ook wel
een tamelijk burgerlijke omgeving.
Ja.
Een krant die vooral bezig met beursberichten, met financiële economische...
En politiek nieuws.
En politiek nieuws. Dan toch een andere rol, hè?
Ja, ja. Van... Ja, ik denk dat er wel mensen zijn geweest die wenkbrauwen hebben gefronst. Tegelijkertijd heb ik ook heel veel aanmoediging gekregen. Mensen die zeiden, dat is echt iets voor jou. Maar het was wel wennen. Dus, ja. Ook omdat je komt in een beweging die aan het begin staat. Ze was toen 2 jaar oud. Ja, ik was ook een van de eerste 2. We zijn met 2 vast aangenomen, halftijdse krachten, betaald via crowdfunding. De rest zijn allemaal vrijwilligers die voor Engeland werken in hun vrije tijd, ongelooflijk veel uren insteken. Ik heb dan nog het geluk dat ik een beetje betaald word. Voor de rest, ik werk ook bijna voltijds, halftijds betaald. Maar ja, ik heb het ervoor over, het is ook een eigen keuze.
En dat blijft doorgaan. Ik bedoel, mensen blijven zich engageren. Het is niet zo ja. dat nu alles op zijn gat ligt.
Nee, sommige mensen denken wel, we zijn er nu wel, dat toekomstverbond is getekend en die overkapping komt er. Maar nee, het is eigenlijk, we staan er elke keer van versteld. Het blijft doorgaan, het is ontzettend veel werk. We zitten aan tafel met de overkappingsintendant, met de overheid, met de ontwerpteams, met de burgers. Ja. Eigenlijk begint het nu nog maar pas.
Maar in die periode dat je het dus eigenlijk heel erg moeilijk had, ben je een nieuwe Moleskine begonnen en je hebt daar een... teksting geschreven helemaal vooraan.
Ja, dat is eigenlijk die periode 10 jaar geleden toen ik het eigenlijk ook moeilijk had. Het was een heel stresserende periode op de redactie. We gingen verhuizen.
Ontslagen ook.
We gingen verhuizen van Berchem naar Brussel. Er was heel veel onzekerheid. En zelf denk ik dat ik niet echt onzeker moest zijn over mijn job. Want het was de spanning, wie gaat er hier buiten gegooid worden. En er was een collega die... afgedankt werd. En dan heb ik... Ja, ik heb dat tekstje, dat zal ik meteen laten horen, in een eigen boekje, in een Moleskine notitieboekje geschreven, maar ook aan haar cadeau gedaan. Zal ik het even voorlezen?
Het komt uit Mijn hart is een pinguïn, bewerkt door Bart Moejaert.
Alles wat goed is, dat houdt hij voor later. Alles wat slecht is, dat laat hij voor vroeger.
Mm-hmm.
Ja.
Helpt dat?
Ja. Het is moeilijk. Alles wat goed is, dat moet je eigenlijk onthouden en dat moet je meenemen in je rugzakje voor later. En wat niet goed ging, dat moet je achter je kunnen laten. Ja. Maar dat is heel moeilijk, zeker in werksituaties vind ik. Dingen die mislopen, ik blijf die heel lang met me meedragen, dat blijft wringen.
Verbittering dan of wat?
Ja, ook wel denk ik.
Ja. Rancune?
Ja, nu minder. Ik ben er, denk ik, over aan het geraken. Als je in een nieuwe situatie komt die beter is, dan lukt dat al wel beter.
Ja. Luisteren naar onder meer Gyða Valtýsdóttir. Die ken je, misschien niet persoonlijk. Dat is een IJslandse.
Ja.
Ze speelt hier solo cello op Arms Up High van Chantal Agda. Jullie hebben, jij en je man, iets met IJsland, hè?
Ja, ik vertel het al, we zijn daar geweest. Op mijn 50ste verjaardag stond ik op een gletsjer in IJsland. Vlak bij de Eyjafjallajökull, de gletsjer daarnaast.
Ja. Die vuurspuwende, wat is het? Uitdovend vulkaan.
Ja. Daar kan je niet op, maar de gletsjer daarnaast kan je wel op. En dat was een ongelooflijke belevenis. Nu, de gletsjerwandeling op zich niet, dat was begeleid en dat is maar een uurtje of zo. Maar IJsland, we zijn daar een week geweest in de winter. En ik heb zo'n vermoeden dat het er in de winter nog veel mooier is dan in de zomer. Ik wil dringend teruggaan om het ook eens in de zomer te
wel,
zien.
Dan gaan we jou toch even een voorsmaakje weer geven. Je hoeft niet meteen naar IJsland te gaan. Gyða Valtýsdóttir. Arms Up High van Chantal Acta. Met even Gida Valtis-Dottir. Bij mij zit nog heel even Veerle Janssens, de auteur van Vrouw aan de Piano. Veerle, wat is jouw credo?
Het komt allemaal goed.
Voilà. Als je deze Bergendal wil beluisteren, kan dat via clara.be, de podcast of de Clara-app. Schrijven naar bergendal@clara.be. Wat gaan we vandaag nog doen?
Ik ga deze namiddag naar de opera in Antwerpen. Ik ga naar Peleas e Melisande. Ja. Muziek van Claude Debussy. Naar tekst van de Belgische symbolist Maeterlinck, Maurice Maeterlinck, die ook Melbonis geïnspireerd heeft, een vrouwelijke componiste.
Ah, voilà, kijk, en dan ben je in het cirkeltje rond.
Voilà, ja.